Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
We hebben tot nu toe in onze studie in Spreuken hoofdstuk 1 tot en met 9 vers voor vers behandeld. De rest van Spreuken zullen we thematisch behandelen. Dus in tegenstelling tot andere boeken gaan we niet letterlijk elk vers van het Bijbelboek, zoals André dat noemde, aanraken. We gaan door de thema's heen van dit boek. En vandaag gaan we een van de fundamenten van de samenleving gaan we behandelen. Dat klinkt heel gewichtig en dat is het ook. We gaan het hebben over het gezin. In het woord zien we dat God 3 instituten ingesteld heeft. Het is de overheid, de kerk en het gezin. Dat zijn de 3 instituten en binnen het gezin valt dan het instituut van het huwelijk. Maar de overheid, de kerk en het gezin. En het gezin is het fundament voor die overige 2. Want vanuit het gezin komen mensen in de kerk. En vanuit het gezin komen mensen de overheid in. En als er een goddelijk gezin is, zal dat een goed effect hebben op de overheid en op de kerk. Als er een gezin is wat niet goddelijk is, zal dat ook, en die mensen komen bijvoorbeeld de overheid in, dan krijg je wat we tegenwoordig hebben met de overheid. Wereldwijd corrupte overheid. Niks tegen Nederland specifiek, maar de overheid is corrupt op een bepaalde manier. En een God-erend gezin kan daar een positieve impact hebben. Maar een gezin moet dus ook een bepaalde Bijbelse, Godgegeven basis hebben. Een gezin hoort te laten zien hoeveel God van de mens houdt. Dat is een van de eigenschappen die een God-erend gezin heeft. En we gaan vandaag kijken vanuit 2 perspectieven naar wat een gezin is dat laat zien dat God van de mens houdt. Het eerste perspectief is een man-vrouw relatie. De man en de vrouw die getrouwd zijn en die een gezin vormen. Het tweede perspectief is op het moment dat God ervoor kiest om een gezin te zegenen met kinderen. Hoe wordt dan de ouder-kind relatie en hoe zorgen die man-vrouw en ouder-kind relaties ervoor dat een gezin laat zien hoeveel God van de mens houdt? Nou, we gaan beginnen met, waarmee een gezin ook begint, de man-vrouw relatie. En dit is de basis voor een goddelijk gezin. De basis voor een goddelijk gezin is dat wij accepteren hoe God het huwelijk ingesteld heeft. Namelijk 1 man en 1 vrouw, die door God bij elkaar gebracht worden. Die mogelijk door God gezegend worden met kinderen. En Salomo die praat vrij veel in het boek Spreuken over wat de man moet doen. Hij praat over de vrouw, maar hij praat vanuit het perspectief van een vader die tegen zijn zoon praat. Dus ook over het huwelijk en daarmee de man-vrouw relatie. En om dan gelijke tred te houden met Salomo, beginnen we in de man-vrouw relatie bij de man. Hoe wil God vanuit Spreuken dat een man is? Nou, in Spreuken 18 vers 22 omschrijft God vanuit het perspectief van de man hoe hij zijn vrouw hoort te zien. Spreuken 18, 22 zegt: wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden en de goedgunstigheid van de Heere verkregen. Dank jullie wel, dames. Spreuken 19, vers 14 zegt: huis en bezit zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Heere. Dus wat Salomo en wat God hier tegen ons willen zeggen, vooral tegen ons mannen, is dat God een vrouw geeft. En de man wordt daardoor gezegend. Het voelt misschien anders, het lijkt misschien zelfs niet zo. Je durft misschien zelfs te zeggen, het is niet zo, maar het woord van God zegt dat het wel zo is. Een man wordt gezegend met de vrouw die God hem geeft. God bepaalt hierin. En dit hoort een impact te hebben, dit statement van God, op de houding en op de daden van de man. Dit laat namelijk je houding en je daden laten zien of jij dit gelooft of niet. De vraag is of jij als man die getrouwd is, je vrouw ziet als een cadeau van de Heer. Als een cadeau van God zelf. Dit zegt niet dat de vrouw perfect is. Dit zegt niet dat je vrouw het verdient dat je haar zo ziet. Dit zegt niet dat je vrouw nooit iets vervelends doet. Of misschien zelfs continu vervelend is. Dat zegt dit niet. Dit zegt Gods perspectief op het huwelijk en hoe de man zijn vrouw hoort te zien. Want het is Gods wil dat de man haar zo ziet. God heeft het huwelijk ingesteld en hij heeft de man gezegend met de vrouw. Als mannen horen wij hierin Gods wijsheid te zoeken, leert Spreuken 1. Wij horen dwaasheid, het afwijzen van God links te laten liggen. Als mannen horen wij plannen te maken voor ons gezin in gebed. Niet op basis van dat voelt goed of dat is wat men mij vertelt. Nee, plannen voor je gezin maken op je knieën in gebed, zegt Spreuken 14, 17. En wij mannen horen wijze woorden te spreken. Tegenwoordig heb je een Amerikaanse term die heet locker room talk of kleedkamer gepraat. En dat ging dan specifiek over de president van Amerika die, hoe zeg ik dat netjes, iets heel doms gezegd had. God zegt dat wij mannen niet zo mogen praten. Laat staan over vrouwen op die manier praten. Ik wil nu niet ingaan op de discussie over of de president van Amerika een goede president is. Maar het gaat erom, wat voor woorden spreken wij? Zijn het woorden van wijsheid, ook over je vrouw, over je gezin? Of zijn het woorden waarvan God zegt dat ze dwaas zijn? De liefde voor de man voor de vrouw, die God wil dat wij hebben, wil God in ons leggen. Dat is niet iets wat ik uit mezelf heb. Mijn vrouw is hartstikke lief, maar ze werkt ook wel eens op mijn zenuwen. Dat ligt vaker aan mij dan aan haar. Maar het is aan mij om dan te reageren zoals God wil dat ik reageer. En dat is dat ik alleen maar naar God toe kan gaan en kan zeggen, Heer, ik kan het niet. Ik kan mijn vrouw niet lief hebben, niet zien zoals u dat wil. Verandert u mij, mijn blik op haar, geef mij uw liefde voor haar. De vraag is, heb jij Gods blik op je vrouw? Of heb jij je eigen blik op je vrouw? Of wat andere mensen je aanpraten over je vrouw. Behandel jij je vrouw zoals God wil dat ze behandeld wordt, of zoals je dat zelf wil? En dit begint allemaal in je hart. Het fundament van het gezin, de man-vrouw relatie, begint in het hart. Hoe is jouw hart richting God? Als jouw hart met God goed is, zal jij veranderd worden door God. Zal je gaan leven naar die nieuwe natuur die je hebt gekregen. En zal je je vrouw lief hebben en dienen en zien zoals God wil dat je haar ziet. Als een man dit doet, zal hij ervoor zorgen dat voor zover hij er invloed op heeft, het gezin Gods liefde gaat laten zien aan de wereld om hen heen. In de man-vrouw relatie heb je een man en een vrouw. Dus de man die moet bepaalde dingen doen. De man moet zijn hart onderwerpen aan God. Maar de vrouw krijgt ook opdrachten van God mee. Spreuken 12 vers 4. Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man. Maar zij die hem beschaamd maakt is als verrotting in zijn beenderen. Het Hebreeuws wijst hier op een sterke vrouw. Een sterke vrouw die weet hoe ze zich moet gedragen als een getrouwde vrouw. Het is nooit zo in de Bijbel dat God tegen vrouwen zegt, mooi zit, luisteren en je mond houden. De Bijbel is het meest positief feministische boek dat er is. Want de Bijbel pleit voor complete gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Alleen met ieder een eigen rol. De Bijbel pleit voor een gelijke positie voor vrouwen, waarbij vrouwen geëerd moeten worden. Dus het is nooit zo dat de Bijbel zegt dat vrouwen minder zijn dan mannen. Op geen enkele manier zegt de Bijbel dat over de vrouw. Maar de Bijbel zegt wel een hoop ook tegen vrouwen van wat er van hen verwacht wordt. En deze vrouw, die deugdelijke vrouw uit Spreuken 12 vers 4, is een vrouw die oprecht en integer is. Die sterk is, zoals ik al zei. En dit is Gods werk in die vrouw. Het is niet zo dat er maar een paar zijn die dit kunnen. Nee, er zijn er geen die dit kunnen. En het is Gods werk in hen. Net zoals dat geen man zijn vrouw lief kan hebben zoals God wil. Dat is Gods werk in de man. De vrouw, de deugdelijke vrouw, zoekt Gods wijsheid en inzicht. Spreuken 11 vers 22. De deugdelijke vrouw is meer met God bezig dan met wat dan ook. Spreuken 31 vers 30. En deze vrouw geeft haar mening op een liefdevolle en respectvolle manier aan haar man, maar accepteert wel het huwelijkspatroon dat God ingesteld heeft in Efeze 5, vers 22 tot en met 31. Dit is een vrouw die een kroon is voor haar man, zegt Spreuken. Een kroon is iets zichtbaars, iets wat veel waard is, iets fantastisch om te hebben. Dat is, zegt God, hoe jullie vrouwen kunnen zijn voor je man. Een deugdelijke vrouw die de kroon is voor haar man. Een vrouw die God zoekt boven alles, in alles en door alles heen. Om duidelijk te maken wat een deugdelijke vrouw niet is, geeft Spreuken het contrast van de vrouw die haar man beschaamd maakt. Het Hebreeuws wijst hierop iets dat continu gebeurt en iets dat bewust gebeurt. Het wijst op een vrouw die ervoor kiest om haar man belachelijk te maken. Zowel privé als publiekelijk. En Spreuken 25 vers 24 zegt daar het volgende over. Het is beter te wonen op een hoek van een dak dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw. Het is beter te wonen op een plek waarbij je blootgesteld bent aan de elementen, dan te wonen in een huis met een vrouw die alleen maar ruzie maakt en jou als man belachelijk maakt. Dus wat de Bijbel hier zegt is, vrouwen, onderschat de invloed die jij op je man hebt niet alsjeblieft. Wat jij zegt, hoe je het zegt, wanneer je het zegt, het heeft allemaal impact op je man. We zijn heel beïnvloedbaar, ook al willen we dat vaak niet zeggen. De manier waarop mijn vrouw met mij omgaat, heeft heel veel impact op mij. Dus als zij mij Goderend benadert, zal dat een Goderende impact op mij hebben. Bruce Waltke, Bijbelcommentator, heeft het volgende gezegd over de vrouw die haar man beschaamd maakt. De verachtelijke vrouw zuigt onzichtbaar al zijn kracht en vitaliteit op en sloopt hem van binnenuit. Dat is wat een vrouw doet die haar man beschaamd maakt. Ze sloopt hem. Stukje bij beetje. Dat is de impact die jullie kunnen hebben op je man, dames. En voor de duidelijkheid, dat is niet positief. Jullie kunnen een ontzettend negatieve impact op je man hebben. Net zoals dat een man een ongelooflijk negatieve impact op zijn vrouw kan hebben. Als een man zijn vrouw kleineert, is het hetzelfde als dat een vrouw alleen maar slecht over de man praat. Waar hij bij is en achter zijn rug om. Het maakt kapot. En waar het bij de man ging om hoe zijn hart was, gaat het bij de vrouw ook om wat er in het hart leeft. Dames, wat leeft er in jullie harten? God willen eren, ook als je man het niet verdient, ook als het een ongelooflijke oen is die God misschien niet navolgt. Ook als die dingen doet waar je niet achter kan staan. Eer en dien jij hem dan zoals God van jou vraagt? Of ben jij degene die koet je eigen wil doordramt? De vrouw die zegt, it's my way or the highway. Ben jij de vrouw die God wil eren? Of moet je man doen wat jij wil? En daarmee je gezin sloopt. Een Goderend gezin heeft een vrouw nodig die God eert. Dat betekent niet dat je dit pas moet gaan doen als vrouw wanneer je man dit doet. Wanneer hij, dan ik. Of dat je als man zegt wanneer zij, dan ik. God geeft los van elkaar ons allebei de opdracht om hem te eren boven alles. en om daarna in ons huwelijk de ander te dienen zoals hij van ons vraagt. Ongeacht hoe de ander is. Maar het begint in mijn hart. Het begint in jouw hart. Help en ondersteun jij als vrouw je man? Of kleineer je en werk je hem actief tegen? En alle mogelijke vormen die daarvan zijn. Een God-erend gezin dat Gods liefde laat zien, heeft een man en een vrouw die allebei fouten maken, maar die wel hun hart willen onderwerpen aan God. Dat gezin laat Gods liefde zien en is een fundament voor de samenleving. Omdat deze man en deze vrouw de relatie laten zien die Christus met zijn gemeente heeft, Efeze 5. En daarmee komen we bij het huwelijk. Dus zodra deze man en deze vrouw dan samen zijn en het huwelijk er is, kunnen ze maar één ding doen. En dat is zichzelf overgeven aan God. Ik dacht voordat ik ging trouwen, als ik ga trouwen wordt alles beter. Werd het ook wel, maar niet op de manier die ik had gedacht. Ik dacht, als ik ga trouwen zijn al mijn problemen opgelost. Dat was niet zo, ik kreeg er andere problemen bij. En God is aan de slag gegaan met mij. Maar ik moest gaan inzien dat ik mijzelf moest overgeven aan God. De enige manier waarop mijn huwelijk kan zijn, zoals God het wil, is als niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Zonder overgave aan God door man en vrouw, zullen man en vrouw voor zichzelf gaan leven in de plaats van voor God. In de plaats van God gaan eren boven alles. Zonder overgave aan God zal een gezin niet Gods liefde voor de mens, aan de samenleving kunnen laten zien. Warren Wiersbe, bijbelcommentator, heeft over het huwelijk gezegd: waar twee mensen van de Here en van elkaar houden, kan God leiden en zegenen. Het is niet een 50-50 regeling, want twee worden één. Het is 100% toewijding aan elkaar en aan de Here. Het is hier niet zo dat je kan zeggen, als zij, dan ik. Als hij, dan ik. Het is 100% van jezelf aan God geven en 100% van jezelf aan je partner geven. Want het is beter om 100% van de ander te krijgen dan 50-50, want dan krijg je maar 50%. Als ik 100% aan mijn vrouw geef, zal zij niks tekortkomen. Als mijn vrouw 100% aan mij geeft, zal ik niks tekortkomen. Maar dat begint met overgave aan God. Een vrouw kan zich niet onderschikken, Efeze 5, vers 22 tot en met 24, zonder overgave aan God. Een man kan zijn vrouw niet liefhebben, zoals Christus de gemeente, Efeze 5, vers 25 tot en met 29, zonder overgave aan God. De enige manier waarop een gezin Gods liefde voor de mens kan laten zien, is door complete overgave. En door te zeggen, ik kan het niet, doet u het in mij. Anders ga ik het proberen en dan gaat het om mij. En als het om mij gaat, gaat het heel hard fout. En flink fout ook. Ik heb een aantal korte punten over het huwelijk. In Spreuken 16, vers 27 staat er iets wat een huwelijk kapot kan maken. Een verdorven man graaft kwaad op en zijn lippen en op zijn lippen is het als een verzengend vuur. Een verdorven man graaft kwaad op. Hij gaat er naar op zoek. Dat geldt ook voor een vrouw trouwens. Maar het verleden op blijven halen, die dingen die begraven zijn, die weg zijn, continu maar naar boven halen, maakt een huwelijk kapot. God zegt over onze zonde, zover als het oosten van het westen is, gooi ik het weg. Aan uw zonde denk ik niet meer, zegt God. Vergeven wij zoals God of vergeven wij zoals wij? Want je partner gaat je kwetsen. Je partner gaat dingen doen die niet leuk zijn. Alleen, vergeven wij zoals God of vergeven wij zoals wij? God vergeeft en vergeet. Wij vergeven en denken, ho, wacht even. Jezelf opnieuw bewijzen, continu in je achterhoofd houdende, maar jij hebt mij gekwetst. Dat is niet Gods vergeving. God kiest ervoor, want God vergeet het niet. Hij kiest ervoor om er niet meer aan te denken. Dat is een keuze die wij ook kunnen maken. Vergeven wij zoals God of vergeven wij zoals wij? Spreuken 6 vers 32. Wie met een vrouw overspel pleegt en ook wie met een man overspel pleegt, is zonder verstand. Wie dat doet, richt zijn ziel te gronden. Hebreeën 13 vers 4 leert dat we het huwelijksbed rein moeten houden. Wat zoveel betekent als wees trouw aan God en wees trouw aan je partner. En trouw in daden, dus fysiek overspel. Trouw in ogen, dus waar kijk jij naar? Kijk jij naar andere mannen of vrouwen? Trouw in je hart, waar verlang jij naar? Verlang jij naar iemand anders dan je partner? Verlang je überhaupt naar je partner? Wij horen trouw te zijn, geen overspel te plegen. Fysiek, in ogen, in hart. En dat kan alleen als God in ons werkt. De enige manier waarop we het kwaad niet ophalen, waarop we geen overspel plegen, is Gods werk in ons. Laatste gedachte over het huwelijk is Spreuken 30 vers 5. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Gods woord moet regeren in het huwelijk. In de man, in de vrouw, maar ook in het huwelijk. Want je kan de situatie hebben dat Gods woord regeert in de man en in de vrouw, maar dat het niet regeert in het huwelijk. Klinkt stom, maar het kan echt. Gods woord hoort te regeren in een huwelijk en dat ziet eruit als samen Bijbel lezen. Een van de moeilijkste dingen die er is. Want er is altijd wel iets anders dat je kan doen. En er is altijd wel, tussen aanhalingstekens, iets belangrijkers dat je kan doen. God is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Spreuken 30 vers 5. Dat doe je door gebed en door het woord. Samen bidden, samen Bijbel lezen. En mannen, het is aan jullie de taak om daar het voortouw in te nemen. En ik spreek hier ook tegen mezelf. Ik vind dit zelf heel moeilijk. Maar dit is wat God van mij vraagt. En ik moet hierin veranderd worden. God moet mij veranderen, zodat ik hier de leiding in neem in mijn gezin. Ik hoef niet alles aan mijn vrouw uit te kunnen leggen. Ik mag ook onderzoeken. Maar ik moet wel de leiding nemen in het samen oppakken van het woord. In het samen bidden. Want dat maakt een sterk fundament voor het huwelijk. Voor de dames die dat niet kunnen, voor de heren die dat niet kunnen met hun partner, zorg dat jouw geestelijk leven zo sterk staat. Zorg dat jij het woord leest. Want God is ook voor jou een schild wanneer je tot hem de toevlucht neemt. God zal je beschermen, God zal jou kracht geven, God zal je leiden, hij zal je ondersteunen. Maar zorg dat jij sterk staat in zijn woord. Dat heb je nodig. Gods woord moet regeren, anders zal een gezin nooit kunnen zijn hoe God wil dat het is. Het huwelijk en het gezin zullen gaan zijn zoals God het wil als wij onszelf overgeven aan God. Als wij ons denken, ons beeld over het huwelijk loslaten en God zijn werk laten doen. Als wij ons overgeven aan God, zal ons gezin aan de mensen om ons heen laten zien hoeveel God van ons houdt. Omdat het Gods vaderhart laat zien. Het laat Gods relatie met de kerk zien. Het laat zien hoe ongelooflijk veel God investeert in ons, omdat hij van ons houdt. Dus mijn vraag aan jou, aan jullie die getrouwd zijn, in hoeverre is jouw huwelijk, in hoeverre ben jij overgegeven aan God? Los van je partner, in hoeverre ben jij overgegeven aan God? En het is niet per se moeilijk om je over te geven aan God. Het lijkt soms wel, maar het is zeggen, Heere, ik wil me overgeven, maar ik weet niet hoe. Leid mij om het los te laten, om alles aan u te geven. God wil ons in alle dingen leiden. Dus ook hierin, in het overgeven. In hoeverre ben jij en in hoeverre is jouw huwelijk overgegeven aan God? Een huwelijk is een deel of is een fundament voor het gezin. En in gezinnen, door Gods genade, zegent hij soms met kinderen. Het is volledig aan hem. En in die ouder-kindrelatie heeft God ook heel veel te zeggen over wat hij verwacht van ouders en van kinderen. Dus als we kijken naar Spreuken, zien we nogmaals Salomo die tegen zijn zoon Rehabeam praat. Dus we zien daar heel veel over hoe een vader met zijn kind hoort om te gaan. Je ziet het vaderhart van Salomo door alle wijsheid heen. Want hij wil dat het goed gaat met zijn zoon. Hij wil dat hij wijze keuzes maakt. Hij wil dat hij God navolgt. En dat is ook Gods hart, Gods vaderhart naar ons. Dat lees je tussen de regels door in Spreuken. Maar God zegt heel veel tegen kinderen in Spreuken. En het komt eigenlijk op een aantal dingen neer. Maar in Spreuken 1 vers 8 worden kinderen opgedragen om hun ouders te gehoorzamen. In Spreuken 3 vers 1 worden kinderen opgedragen om het onderwijs van hun ouders niet te vergeten. En als laatste in Spreuken 24, 21 worden kinderen opgedragen om God en de overheid te vrezen. Bij kinderen komt het er eigenlijk op neer dat God samenvattend 1 ding tegen ze zegt. Gehoorzaam je ouders. Dat is alles wat God tegen kinderen zegt die minderjarig zijn en onder de zorg van hun ouders vallen. Gehoorzaam je ouders. Dat legt een hele, hele, hele grote verantwoordelijkheid bij ouders. En een bak verantwoordelijkheid die wij niet mogen onderschatten. Want God draagt ouders op om voor die kinderen te zorgen. Om ze te onderwijzen, om ze dingen mee te geven die die kinderen kunnen gehoorzamen. Wat een ontzettend grote taak geeft God mee aan ouders. En de taak van ouders om hun kinderen te onderwijzen is in het volgende. Spreuken 30 vers 4 leert dat kinderen onderwezen moeten worden in wie is God en wie is zijn zoon. Klein zijsprongetje, als iemand zegt dat er niet in het Oude Testament staat dat God een zoon heeft, moet je Spreuken 30 vers 4 uit je hoofd leren. Maar ouders horen hun kinderen te onderwijzen wie God is en wie zijn zoon is. Spreuken 1 vers 2 en 3 leren dat ouders kinderen wijsheid, kennis en inzicht moeten bijbrengen. Spreuken 1 vers 10 tot en met 19 leert dat ouders kinderen moeten leren omgaan met verleiding. En het hele boek Spreuken wijst erop dat ouders hun kinderen moeten bijbrengen hoe te leven naar Gods wil. Ouders horen een voorbeeld te zijn. Ouders horen in hun doen en in hun laten te laten zien aan die kinderen. Niet alleen te vertellen wat die kinderen moeten leren. Wat en hoe jij als ouders doet, hoe jullie als ouders dingen doen, bepaalt of je gezin Gods liefde laat zien. En dit kan alleen als God leidt. Als jij als ouder, val in herhaling, overgegeven bent aan God. Ouder zijn kan jij niet vanuit jezelf. Je kind opvoeden kan je niet vanuit jezelf. Dat kan alleen als jij dicht bij God blijft. En dat ook laat zien aan je kind hoe je dat doet. Bijbel lezen, daar tijd voor maken. Bidden, fellowship met andere christenen. Als we zien wat de eerste gemeente deed, die waren altijd samen. Er staat daar niet dat ze een oppas hadden, ze namen de kinderen mee. De kinderen zagen hoe christenen met elkaar omgingen. En als je dat doet als ouder, Bijbel lezen, bidden, fellowship, kinderen erbij, dan zal je je kind of kinderen kunnen gaan leiden, zoals God dat wil. Ik wil inzoomen op 1 ding dat belangrijk is. En het is iets dat tegenwoordig controversieel is. Namelijk het bijbrengen van gehoorzaamheid. Hebreeën 12 vers 9 en 10 zeggen het volgende. Verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben, die vaders, ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij, God, doet het ons tot nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Ouders en ook vaders specifiek horen een voorbeeld aan God te nemen in hoe je kind te corrigeren. God gehoorzamen begint deels bij ouders die hun kind corrigeren op het moment dat ze buiten Gods wil stappen. God zegt tegen ouders dat ze hun kinderen moeten corrigeren. En corrigeren, wat ik zeg, is controversieel tegenwoordig, want de Bijbel leert dat een corrigerende tik goed is. Dat een kind slaan op een gezonde manier, niet, ik zal zo nog uitleggen wat ik daarmee bedoel, en je kind op die manier corrigeren dat dat goed is en nodig is. Dit is namelijk ook hoe God ons corrigeert, leert ook Hebreeën. God kastijdt wie hij lief heeft. Maar hier komt het gedeelte waar het controversieel is. De Nederlandse overheid zegt dat het niet mag. Volgens de Nederlandse overheid mag je je kind geen corrigerende tik meer geven, want dat is kindermishandeling. En het zou de eigenwaarde van je kind aantasten. En hier staan we dan als ouders voor een keuze. Luisteren we naar Gods woord en wat Gods woord zegt? Of luisteren we naar de Nederlandse overheid? Als de Bijbel waarheid is, wat wij zeggen en geloven, dan horen wij te kiezen voor Gods manier van opvoeden. Dan horen wij te kiezen voor opvoeden en daarmee corrigeren zoals God dat zegt. Anders moeten wij niet zeggen dat dit boek waarheid is. Dan maken we onszelf tot leugenaars. En als wij dus zeggen dat Gods woord waarheid is, en dat wij dus horen te corrigeren zoals God dat zegt, dan betekent dat een aantal dingen voor de ouder-kindrelatie. Het begint als ouder met dat jij God lief hebt. Het kan niet zo zijn dat ergens anders jouw correctie begint. Want dan ga je de verkeerde dingen doen. Correctie begint altijd bij God liefhebben. En daarmee alleen zonde corrigeren in je kind. Als ik ga corrigeren in mijn kind, als een ouder corrigeert in zijn of haar kind wat irriteert, dan ga je al fout. Je moet corrigeren wat zonde is en wat God zegt dat zonde is. En doe dit op een God-erende manier. Spreuken 19 vers 8 zegt, breng uw zoon of uw dochter gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is. Maar laat het niet in u opkomen hem of haar te doden. Oftewel, je hoort te corrigeren, maar niet in doorslaande woede. Want dan corrigeer je vanuit emotie. En niet vanuit een God-erend hart. Spreuken zegt dat een corrigerende tik goed en zelfs nodig is. En dat het God als ouder eert en het kind helpt. Spreuken 13 vers 24 verwoordt het weinig subtiel, maar wel heel duidelijk. Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon of dochter. Maar wie hem lief heeft, streeft naar vermaning voor hem of haar. Tegenwoordig zien we dit als hard en liefdeloos en onjuist en aantastend van de eigenwaarde van het kind. Ik weet niet wat voor pedagogische termen ze eraan gehangen hebben. Maar God zegt dat het de juiste manier van opvoeden en liefhebben is. De juiste manier van je kind corrigeren. En God zelf zegt dat hij onze vader is. Dus hij weet als alwetend God hoe kinderen op te voeden. Wij moeten leren Gods wil boven ons eigen denken en boven onze eigen cultuur te stellen, ook hierin. Ik wil één ding heel erg duidelijk maken. Ik ben, en de Bijbel is 100% tegen mishandeling, specifiek ook tegen kindermishandeling. Niemand heeft ooit het recht om een kind te mishandelen. Fysiek, seksueel, emotioneel, niemand heeft ooit dat recht. Dus ook als de Bijbel zegt dat je je kind moet corrigeren, is dat geen vrijbrief tot kindermishandeling. Want dan ga je voorbij aan wat God zegt. In Markus 10 vers 14 maakt God duidelijk dat hij van kinderen houdt. Laat de kinderen bij mij komen, zegt hij. God zegt niet mishandel uw kind. God zegt heb uw kind lief, zoals ik mijn kinderen lief heb. Wat zijn dan richtlijnen om je kind goed te corrigeren? Ik heb er een aantal. Ten eerste bid. Voordat je begint met correctie, bid. Bid, Heere, leid mij om dit goed te doen. Om dit u erend te doen. Want uit mezelf kan ik dit niet. Doe het nooit uit woede. Als jij boos bent op je kind, wacht met corrigeren. Niet voor het kind, maar voor jou. Want als ik boos ben, heb ik minder controle over mezelf dan dat ik nodig heb. Dus wacht wanneer jij boos bent met het corrigeren van je kind. Anders ga je het verkeerd doen. Als je je kind een tik geeft, doe het nooit in het gezicht. Want dat is ontzettend vernederend. Sla je kind ook nooit in het publiek, want dat is vernederend. Neem je kind mee. Ga naar een zijkamer waar niemand het kan zien. Niet om iets geheims te doen, maar zodat het kind niet publiekelijk vernederd wordt. En corrigeer je kind daar. Vertel waarom je je kind corrigeert. Wat er is gebeurd, dat het niet overeenkomt met Gods wil, en dat God dan van papa of mama vraagt om te corrigeren. Leg uit dat het is wat God vraagt. En maak achteraf alsjeblieft duidelijk dat je van je kind houdt. Corrigeer je kind, maak duidelijk dat kind God pijn gedaan heeft. Maar maak alsjeblieft duidelijk dat je van je kind houdt. Laat dus correctie nooit voorbij zijn zonder duidelijk te maken hoe ontzettend veel je van je kind houdt. En dat je je kind juist corrigeert omdat je van je kind houdt. Want als je dat niet doet, je kind corrigeren, ben je 1 ongehoorzaam aan God. Maar 2, oh mensen, wat gaan kinderen fout op het moment dat ze niet gecorrigeerd worden. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende gezegd over kinderen die niet gecorrigeerd worden. Wat een tragedie als kinderen aan zichzelf overgeleverd zijn, niet wetende waar of wat de grenzen zijn en wat de gevolgen van rebellie zijn. Ik kan het verkeerd hebben, zegt hij, maar ik vermoed dat veel mensen die hun kinderen niet straffen, het moeilijk vinden om zelf discipline te hebben en om zelf gestraft te worden door God. Ouders, bepaalt God je opvoeding van je kind? Of bepaal jij die? Zoek Gods wil in de opvoeding van je kind. Vraag hem hoe je een voorbeeld mag zijn. Hoe je je kind mag instrueren. Hoe je je kind hoort te corrigeren. Vraag God dit. Want alleen in overgave aan God zullen wij onze kinderen kunnen corrigeren op een manier die God eert. Zonder overgave komen we uit op manieren die niet goed zijn voor het kind. Alleen door overgave aan God. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Iedereen van jullie die nog kinderen heeft, of ouders heeft bedoel ik, sorry, die niet overleden zijn. Gehoorzaam je ouders. Dat is een gebod dat nooit ingetrokken is. Het is anders, ik woon nu niet meer thuis, dus mijn relatie met mijn ouders is nu anders. Maar ik hoor ze nog steeds op een bepaalde manier te gehoorzamen. Ik hoor ze nog steeds te eren. Mijn eerste verantwoordelijkheid ligt niet meer bij mijn ouders, of eigenlijk mijn tweede na God. Het is nu God, mijn vrouw, mijn gezin en daarna mogelijk mijn ouders. Maar als ik bij hen thuis ben en ze vragen me om de tafel op te ruimen, hoor ik nog steeds de tafel op te ruimen. Dus kinderen, gehoorzaam je ouders. En ouders, breng je kind gehoorzaamheid bij op een manier die God eert. Kinderen ook, zoek Gods wil hierin. Hoe je dit goed doet. Het gezin hoort een beeld te zijn van Gods liefde voor de mens. En dat kan alleen als wij overgegeven zijn aan God. De enige manier waarop wij het beeld kunnen laten zien van Gods liefde, waarop wij kunnen laten zien hoeveel God gegeven heeft aan ons, hoe ontzettend veel Hij van ons houdt, is als we Hem volgen in alles. Dus laat God het beeld van het gezin, je beeld van instructie, je beeld van een voorbeeld zijn, je beeld van correctie bepalen. Laat God dat bepalen. Niet deze wereld. Met psychologie, pedagogiek, met weet ik het welke fancy termen we ervoor hebben. Gaat het om dat Gods woord waar is? Of dat mensen heel slim moeten zijn? Het gaat erom dat Gods woord waar is en dat we dat navolgen. Als we dat navolgen, zullen gezinnen gaan zijn zoals God het wil. Zullen mannen en vrouwen de plek innemen in het huwelijk zoals God dat wil. Zullen mannen hun vrouwen lief hebben als Christus de gemeente. Zullen vrouwen zich onderschikken aan hun man als aan de Heere. En zullen kinderen gehoorzaam zijn aan hun ouders. En zullen ouders hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren. Mijn vraag aan jou is of jouw gezin Gods liefde laat zien. Of dat het iets anders laat zien. We vieren avondmaal vanochtend. En dat is een herinnering voor ons dat alles wat ik nu gezegd heb alleen mogelijk is doordat Jezus voor ons gestorven is. De enige manier waarop ik van mijn vrouw kan houden en mijn vrouw mij kan dienen, waarop wij onze dochter kunnen opvoeden, zoals God dat wil, is doordat Jezus voor ons gestorven is aan het kruis. Door dat offer kunnen gezinnen Gods liefde laten zien aan de wereld om ons heen. Jezus' dood en opstanding zijn fundamenteel voor gezinnen. Want zonder zijn dood en opstanding hebben wij geen hoop en kunnen wij niet God eren zoals Hij wil. Dus als hier iemand is die nog niet gelooft, weet dat God je hemelse papa is. Hij wil zijn kinderen bij Hem hebben. En Hij houdt van jou en wil niet dat je van Hem gescheiden bent. Maar zonde, de dingen die wij doen die niet overeenkomen met Gods wil, houden ons elke dag weg bij God. Zonde is ook waarvoor Jezus stierf om de straf te dragen. Dus belijd dat je een zondaar bent. Een zondaar die Jezus nodig heeft. Leg je leven bij Hem neer in gebed. Bekeer je en geloof. De opdracht die Jezus ook aan iedereen geeft. Bekeer je en geloof. Als jij al wel gelooft en je bent getrouwd, dan wil ik je vragen hoe je huwelijk is. Hoe is jouw hart in het huwelijk? Niet hoe is je partner, maar hoe is jouw hart in jouw huwelijk? Hoe zie jij je partner? Hoe behandel jij je partner? Laat God je beeld en je gedrag in het huwelijk bepalen. Niet je eigen denken. Niet wat dokter Phil zegt. Niet wat welk boek dan ook zegt. Behalve Gods woord. Mannen, heb je vrouw lief als jezelf. Vraag God om je blik op je vrouw te veranderen alsjeblieft. Want zonder dat God je blik verandert, zal je haar niet zien en lief hebben zoals God dat wil. Vrouwen, heb je man lief. Onderschik je aan je man als aan de Heere, Efeze 5. En vraag God om je blik op je man te veranderen. Vraag God om jou hem te laten zien zoals God wil dat je hem ziet. Vraag man en vrouw om Gods liefde voor je partner. Zodat je je partner kan dienen. Ouders, bepaalt God hoe jij je kind opvoedt? Of bepaalt iets of iemand anders dat? Toets alles wat ik over opvoeding gezegd heb aan het woord. Want het moet gaan vanuit Gods woord hoe wij onze kinderen opvoeden. Vraag God om jou te leren je kind te onderwijzen. Om jou te leren je kind een voorbeeld te zijn. Om jou te leren je kind te corrigeren zoals God dat wil. Maar ben jij bereid om dingen op Gods manier te doen? Onderwerp je aan God en wees een ouder zoals Hij dat wil. Niet zoals je het zelf wil, zoals deze wereld dat wil. We gaan zo avondmaal vieren. En leg jezelf bij God neer. Als er iets nog tussen jou en God instaat, als er een zonde is die tussen jou en God instaat, beleid die en leg die bij God neer. En neem straks de elementen van het avondmaal. Denk aan het kruis waar Jezus gestorven is, zodat wij nu zijn liefde kunnen ontvangen en kunnen doorgeven. Denk aan het kruis waar Jezus bloedde voor jou en voor mij. Petrus verwoordt het als volgt in 1 Petrus 2, vers 22 tot en met 24. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dat is wat wij vandaag vieren. Dat is waarvoor wij dankbaar zijn vandaag. Hij deed dat. Wij hoeven het alleen maar te ontvangen. Ga in dankbaarheid naar hem toe. Zodra je er klaar voor bent, neem de elementen. Indien mogelijk, man en vrouw, neem het samen. Er zullen straks ook een aantal mensen aan de randen staan waarmee je kan bidden. Ik wil vragen of Martien en Eveline, Amit, daar zal gestaan. Ik zal zelf hiervoor staan. Ga naar een van hen toe en bid. Het kan over de preek gaan, het kan over iets heel anders gaan. Maar bid. Want we hebben allemaal God nodig. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw offer. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord, voor uw voorbeeld. Dank u wel dat u ons zoveel wijsheid geeft in uw woord, Heere. Het is niet te bevatten. Het is niet te begrijpen dat u als perfecte vader zo naar ons omziet. En toch doet u dat. Dank u wel dat u ons voorbeeld bent van hoe wij ouders horen te zijn. Dank u wel, Heere Jezus, dat u het perfecte voorbeeld bent van hoe een man zijn vrouw hoort lief te hebben. Dank u wel dat u aangeeft in uw woord wat u van man en vrouw verwacht. Wat u van ouders en kinderen verwacht. En Heere, vergeef ons dan waar wij onze eigen beelden los hebben gelaten op het huwelijk en op de ouder-kindrelatie. Heere, breng ons allemaal terug bij u. En help ons om uw woord belangrijker te vinden dan wat mensen zeggen en mensen denken. Dus Heere, raak een ieder aan. Openbaar in ons wat niet overeenkomt met uw woord, met uw wil. En Heere, breng iedereen terug bij u. Ouders of niet, getrouwd of niet. Breng iedereen terug aan de voet van het kruis. Want dat is waar wij moeten zijn. Want we hebben u nodig. U en u alleen. Uw naam zij geprezen, Heere. Dank u wel. Tell you right now, it's gonna be all